dacht dat ik een trommel zou krijgen dan bij de eerste leslokaal, maar ik kreeg alleen maar stokjes. Oh. En dan mocht ik op het asfalt trommelen en thuis op tafel en dat deed ik driftig. En als dat goed ging, kreeg je dan een trommel. Ik kreeg nooit een trommel natuurlijk. Dus,
slecht teken.
Dat was een slecht teken. En mijn moeder daar, ja, je krijgt nooit een trommel, hoe zit dat? Nou goed, en ja, toen zij bellen met die leraren, zei van ja, het zit er gewoon niet in. Hij is niet ritmisch, motorisch is niet in orde, muzikaal, moeten we het ook maar afwachten. Echt waar gebeurt. Maar het is wel een les voor mijn leven geweest eigenlijk. En toen zei mijn moeder, nou, ik vind toch dat hij nog een instrument moet leren. Nou, dan moet hij maar een blaasinstrument leren. Dus is ja,
dan maar.
Ja. Hè?
Dit is de 7e aflevering van Achter de Muziek. In deze aflevering praat ik met Andries de Haan over zijn voorliefde voor de fanfare, over de toekomst van de fanfareorkesten en over het Open Nederlands Fanfarekampioenschap. Luister je deze podcast op Spotify of op een ander platform, abonneer je dan even. En als je op YouTube kijkt, laat even een like achter als je het leuk vindt. En abonneer je natuurlijk, zodat je geen enkele aflevering mist. Andries, welkom bij de podcast Achter de Muziek.
Dankjewel.
Jij belde mij op en je zei van, joh, ik moet eigenlijk gewoon wat kwijt over de fanfare in Nederland.
Ja, dat zit natuurlijk ook in mijn DNA. Ik moet altijd iets kwijt over de fanfare. Ik heb een enorme voorliefde voor dat voor de orkestvorm. En ja, ik ben er zelf in begonnen. Ik weet niet anders eigenlijk. En dan krijg je al vrij snel een stempel, hè, als fanfareman.
Ja, ja. Ja, zo heb je die stempels, hè. Braas met man, harmonieman, fanfareman.
Klopt. Ah. Kom je niet af. Nee,
dat is lastig.
Tenminste, als je er altijd mee bezig bent, dan kom je er nooit af natuurlijk.
Nee.
En ik respecteer al die andere orkestvormen, hoor. Prachtig, hartstikke mooi, ik kom er graag. Maar ja, je echte DNA zit in de fanfare.
Goed, fanfare, dat is je DNA.
Ja.
Hoe is dat DNA er gekomen? Waar is dat begonnen?
Nou, via omwegen, hoor. Ik kom meer uit een sportfamilie eigenlijk. Sport stond op nummer 1, kaatsen, voetbal. Ik heb alles gedaan, ook tot mijn 10e, 11e. En toen bleef mijn groei een beetje achter. Zo bleef ik heel klein en dan ben je bij het voetbal. Dan beland je meer op een reservebank op een gegeven moment. Nou, dat was niet, dat kon nooit de bedoeling zijn. En mijn moeder was een beetje muzikaal en die zei van, nou, wil maar een instrument leren. En nou goed, toen ben ik eerst op trommelles gekomen. En dan was het daar zo, ik ben in Harlingen opgegroeid en daar was een leraar. En die ik dacht dat ik een trommel zou krijgen dan bij de eerste les ook al, maar ik kreeg alleen maar stokjes. Oh. En dan mocht ik op het asfalt trommelen en thuis op tafel en dat deed ik driftig. En als dat goed ging, kreeg je dan een trommel. Ik kreeg nooit een trommel natuurlijk. Dus,
slecht teken.
Dat was een slecht teken. En mijn moeder daar, ja, je krijgt nooit een trommel, hoe zit dat? Nou goed, en ja, toen zij bellen met die leraren, zei van ja, het zit er gewoon niet in. Hij is niet ritmisch, motorisch is niet in orde, muzikaal, moeten we het ook maar afwachten. Echt waar gebeurt. Maar het is wel een les voor mijn leven geweest eigenlijk. En toen zei mijn moeder, nou, ik vind toch dat hij nog een instrument moet leren. Nou, dan moet hij maar een blaasinstrument leren. Dus is
dan maar.
Ja. Hè? En toen is het de bugel geworden. En nou goed, de rest, toen ging het vanzelf. Toen vond ik het erg leuk en was een prachtige hobby die helemaal uit de hand gegroeid is. Omdat je ook de juiste mensen ontmoet op een gegeven moment. Ik ben van het orkest in Harlingen naar Kimswurz gegaan. Dat was toen best wel een hele goede vervaring. En nog hoor. En daar stond Harm van der Meer voor het orkest. En die daar les gaf, dat was Jouke Hoekstra. Nou, die twee hebben mij vreselijk enthousiast gemaakt voor de muziek. En ja, zo ben ik eigenlijk in de fanfare beland.
Nou. En volgens mij ook bij het Fries Fanfareorkest.
Nou, dat was eerst een beetje anders. Jouke was dirigent van het Fries Koperorkest. Dat was in eind 70 jaren een vrij selectief orkest van een man of 25, 30. Daar kwam ik in terecht. En nou goed, op een gegeven moment, ja, daar kwam wat frictie. En toen, op dat moment, hebben een aantal mensen koppen bij elkaar gestoken. Toen was ik ook 18 inmiddels hoor. Met Maarten Miedema en Jouke en ik hebben toen het Fries Fanfareorkest opgericht eigenlijk.
Okay.
Ja. En nou ja, dat bestaat nog steeds.
Ja, ja. Zeker. En je zegt, het zit in mijn DNA. Hè? En nooit uitstapjes gemaakt? Niet een keer bij een braasband geproefd? Niet een keer bij een harmonieorkest geproefd?
Jawel, ik heb bij de ooit ingevallen bij topconcours met de AGO braasband op een bugel. En Journey into Freedom. En daar zat zo'n berucht stukje in van de bugel, weet ik wel. Er moest naar een hoge A toe, een solotje. En Luc Tuinstra was de dirigent. Hij zei, als je die A maar haalt, dan is het oké. En nou, ik was tamelijk gespannen. Het was iets heel nieuws voor mij. En dat was een lastig stuk. En dat is nog steeds natuurlijk. Maar ik miste hem wel, maar we werden wel kampioen.
Ah, gelukkig. mooi verhaal. Goed. En de fanfare, je bent ook dirigent. Hoe ben je dirigent geworden? Hoe heb je de overstap gemaakt?
Dat is ook wel een verhaal. Harm van der Meer was de dirigent in Kimswurz. Hele enthousiaste man. En Ja, die heeft dat korps enorm omhoog gehaald. En speelde daar ook hele bijzondere muziek. Van Pies Scheffer vooral, weet ik al. En op een gegeven moment, hij had ook het jeugdorkest daar. En daar zat ik ook in te spelen eerst natuurlijk. En toen zei hij van, nou, dat wil ik eigenlijk liever niet meer doen. Het lijkt me net wat voor jou. Jij wilt naar het conservatorium. Ik was een jaar of 18, 19, denk ik. Jij wilt naar het conservatorium. Volgende week kun je beginnen. Dit is een tweekwarts, dat is een driekwarts, dat is een vierkwarts. Er is wel muziek. Succes ermee. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus zo ben ik begonnen. En zo heb ik eigenlijk best wel een paar jaar doorgeploeterd met die wetenschap. Zonder les. Dat kwam pas later, want toen ik naar het conservatorium ging, toen mocht je eerst geen directie doen. Hè. Dat was dan eerste jaar, mag je dan geen directie doen. Je moet je eerst concentreren op het hoofdvak en dan ga je directie doen. Dus ik was al een paar jaar verder eigenlijk. Maar goed, dan dat is wel, moet ik eerlijk zeggen, dat is eigenlijk lastig. Ja. Omdat je gewoon dingen aangeleerd hebt. Nou, je weet zelf als je het aanleert om het af te leren. Is heel lastig.
Dat is dus zeker lastig.
Achtervolg me tot op de dag van vandaag wel. Met mijn specifieke gebaartjes en dingetjes. Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik dat zo'n stukje ervaring wat je op kon doen tijdens de studie. Of voor de studie nog en gaandeweg de studie. Heeft dat stukje ervaring, heb je het idee dat dat ook iets extra's brengt? Want ik ken ook wel, je kunt je ook voorstellen dat als je vers van school komt en nog nooit met een groep mensen omgegaan hebt in die zin. Om ervoor te staan. Dat dat ook wel een behoorlijke koude douche kan zijn of even schrikken. Heeft dat je in die zin ook geholpen wel of niet?
Nou ja, toen ik met het jeugdorkest begon, dan zit je met je leeftijdsgenoten eigenlijk. Die zijn net iets jonger dan jij en die maakt het voor mij heel erg makkelijk, de omgang en dergelijke. Ja. En ik moet wel zeggen dat ik met de omgang van mensen, daar heb ik echt toen heel veel geleerd. Ja. Ja, heel veel. Dat je als jonge knaap voor zo'n orkest komt en het eerste orkest wat ik had, die noemde mij ook nog directeur. En dan ben je dus van leerling ben je opeens directeur geworden. En dat voelde wel gewichtig en zo. Niet dat je daar iets mee doet. Maar ik vond het wel heel leuk. Het was een heel andere tijd. Je praat dan echt halverwege 80e jaren. Dus je was echt nog directeur.
Ja, het was volgens mij was het niet de burgemeester, de dominee en de dirigent. Die bepaalde een beetje hoe het ging in het dorp.
Dat heb ik niet meer meegemaakt. Maar het is wel zo geweest. Ja,
precies. Hey, en gespeeld op Bugel, dirigent geworden, maar nu ook vooral heel erg actief achter de schermen. Ik weet in het ONFK, ik weet dat je de Fanfare Draai Door wel gepresenteerd hebt bij het Fanfare Repertoire Festival. Ja. Dus je doet Fanfare breed ook een heleboel. Kun je ons daar een beetje in meenemen? Wat doe je allemaal precies?
Nou ja, dat is begonnen bij het Fries Fanfare Festival. Stichting Fries Fanfare Festival, die heeft mij op een gegeven moment gevraagd, ik denk eind 80er jaren, begin 90er, om daar bestuurslid te worden en mee te denken. Toen samen met Marten Miedema. En daar zijn we ingerold. En op een gegeven moment, weet je, zochten we elke keer een nieuw werkje uit. Je kwam in contact met componisten, met orkesten. Je moet dingen regelen. Je netwerk werd groter. En ik vond dat interessant. Ik vond het leuk om. Het ging mij goed af om al die contacten te doen. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik op meerdere plekken actief werd. En ik heb op vrij hoog niveau bugel gespeeld. Dus ik kwam ook, ik deed ook clinics. Ik heb gewerkt voor een Zwitsers blaasinstrumentenmerk. Deed ik clinics voor in Nederland en België. En dan gaat je netwerk heel snel. En dan merk je gewoon, dit vind ik leuk. Het bugelspelen, ja, op een gegeven moment, ik hou er niet van om in cirkeltjes te lopen. Dus steeds hetzelfde te doen en met het blazen. Had ik op een gegeven moment van, oh ja, dit heb ik al eens eerder gedaan. Oh ja, dan wordt het wel heel taai. En het studeren, als dirigent wil je graag dat mensen studeren. Maar je gaf zelf niet meer het goede voorbeeld. Ik denk van, nou, kun ik beter stoppen. Dan hoef ik daar niet aan te denken. Dus en dan rol je langzaam in het wereldje. En ik kwam toen bij de Fanfare promotieconcerten terecht. Omdat we met de Fries Fanfare Orkest best wel furoren maakten. Zeker in de 90er jaren. Was er ook een Fanfare promotieconcert waar wij betrokken waren. Dan kom je, ik was ook soms wel eens een beetje spreekbuis van Jouke. Die had niet altijd tijd om daar naartoe te gaan, die vergadering. Dus dat deed ik dan. En dan kwam je in een heel andere kringen terecht. Met componisten praten, met dirigenten, met juryleden en alles. En dan merk je gewoon ook dat wereldje kleiner is dan je denkt.
Ja.
Het is een heel beperkt wereldje van mensen die daar ontzettend veel werk voor doen. En dat wordt nou ook nog wel eens een beetje vergeten. Gewoon dat in die organisatiewereld mensen ze echt het schompens werken om iets voor elkaar te krijgen. Dus elk nieuw initiatief of elk festival omarm ik in feite, omdat ik weet wat voor organisatie erachter zit.
Ja. We hadden het al even over de fanfare. Het zit in jouw DNA. Je zit heel erg in dat netwerk. Je organiseert van alles. En ik merkte al een klein beetje, Er zijn mensen die echt wel heel erg veel moeite steken in het organiseren van dingen voor fanfare. En dat is volgens mij ook wel iets waar je tegenaan loopt. Er wordt veel moeite ingestoken, maar er gebeurt uiteindelijk niet superveel in de fanfarewereld. Dus wat je me een beetje aangaf. Kun je daar eens op ingaan?
Nou ja, kijk, 2 jaar geleden is het cultureel erfgoed geworden. Hè? Niet dat dat veel uitmaakt, maar het geeft wel aan dat de fanfare speciale plaats neemt in onze samenleving. In de Nederlandse, Belgische, hè, fanfare vind je in Nederland en België. Overal is men enthousiast ook over de fanfare. Je hoort van orkesten die, ik ben zelf met Friese fanfareorkest naar Amerika geweest. En mensen zijn enthousiast over het fenomeen fanfare. Hoe zit het in elkaar, componisten? Nou goed, die Amerikanen moeten een beetje met een korreltje zout nemen. Zijn overal enthousiast over, hè? Maar waar je komt en waar je de fanfare promoot. Oh ja, wat interessant en goh, wat leuk. En daar ben ik voor. En ik vind het belangrijk om dat uit te dragen. En zeker in deze tijd waar het gewoon heel erg lastig is. Om mensen te werven, om mensen enthousiast te krijgen voor de fanfare. Er is zoveel. Maar vooral ook jongeren. Dat houdt me bezig. En die fanfare is natuurlijk, laten we eerlijk zijn, de muziek. De blaasmuziek en het verenigingsleven. Is een van de weinige hobby's waar jong en oud bij elkaar is.
Ja, hè?
Je hebt toch met amateur voetbal, je hebt voetbal boven de 35 en 40. En het is allemaal weer in hokjes gedeeld. En bij de blaasmuziek kan opa en kleinkind kan in hetzelfde orkest. En is dat misschien wel een heel zoet verhaal eigenlijk, maar het kan. Het is een kracht. Het is een kracht van ons om een soort samenleving te krijgen van zo'n vaarorkest. En dat is met een blaasmuziek ook zo. En harmonie ook. Alleen zijn die, vind ik zelf, altijd net even een beetje anders allemaal.
Oké, maar laten we dan even terugspoelen. Hè? Want we gaan nu al een beetje in de fanfare. En zonder dat ik de vraag stel, wat is een fanfare? En je gaat de instrumentatie opnoemen. Maar wat maakt de fanfare dan speciaal voor jou? Wat is er nou zo bijzonder aan de fanfare zelf? Vertel eens.
De klank. Ja, laat ik je eerlijk zijn. Ja. De klank. Het is Braasband is gewoon een goed koper. Prachtig mooi. Virtuoos. Alles bij elkaar. Heel veel respect voor, ik luister er graag naar. Harmonie is gewoon, hout. Ik leg al uit wat harmonie vervaar is. Maar is ook weer heel specifiek. Zijn ook andere mensen. Ja, ik vind het grappig om te zien andere mensen die daarmee bezig zijn. Ook met de Braasband zie je fanatici. Hè, gewoon zo'n NBK één keer in het jaar. Nou, dat gaat toch los. Dat vind ik soms aandoenlijk om te zien. Ja. Vind ik fantastisch. Vind ik geweldig hoe men daarvoor leeft. En die try-outs, dat is toch geweldig. En harmonieorkesten, gek genoeg, leeft dat daar helemaal niet zo. He, de wedstrijden, nou ja, het WMC is natuurlijk wel belangrijk. En je hebt dan de EQUO bijvoorbeeld. Het is een Europese competitie van blaasinstrumenten, van harmonieorkesten. Leeft wel, maar wacht. Kijk, laatst op concours in Enschede zijn het bijvoorbeeld Glanenbrug komt daar. Ja, dan staat dat is van een hoog niveau. Ja. Dat staat de wereld even op zijn kop. Prachtig, mooi gespeeld. Maar de competitieve zit dan meer in die Braasband. En de fanfare zit daar wat tussenin. En dat is echt ons eigen erfgoed. Hè? Ik vind dat we daar veel meer aan moeten doen. En dan moeten componisten, zou mooi zijn, componisten voor schrijven. Nou, moeten ze enthousiast maken daarvoor. Het gaat niet vanzelf. Hè? Niks gaat vanzelf.
Nee, dat is waar.
Ook mensen werven, kinderen. Hè? Het is te makkelijk ook voor de vereniging te zeggen van, ja, de kinderen willen niet. Ja, waarom willen die kinderen niet? Dat moet je je afvragen. Ja, wat is er aan de hand?
Hè?
En dus ja, dat houdt mij bezig. En daar maak ik me ook zorgen over. Ik bedoel, het zal mijn tijd wel duren. Zo zou ik het kunnen zeggen. En zo denken ook heel veel collega's wel. Nou ja, het zal wel. Maar ik zit liever aan die andere kant ook. Ik wil gewoon graag helpen om het beter te krijgen.
Je zegt, ik wil helpen om het beter te krijgen.
Ja.
Misschien is het goed dat we dan even kijken van, wat is nou een wezenlijk probleem dat jij ziet, waarvan je zegt van, nou kijk, daar moeten we dus iets aan gaan doen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Een wezenlijk probleem wat je tegenkomt.
Een wezenlijk probleem, bijvoorbeeld in de opleiding, een belangrijke taak is weggelegd voor ouders. Daar ligt echt een hele belangrijke taak in een tijd waar ik opgegroeid ben. En ik had bijvoorbeeld dus geen zin om te oefenen of een tijdje niet. Dan zei ik, nou, ik heb geen zin. En dan zei mijn moeder, dan maak je maar zin. Zo ging het. Het is heel simpel.
Ja.
En dat mis ik wel eens een beetje bij de ouders. We hadden net in het voorgesprekje ook even dat je zei van, ja, die ouders die wel al dat lawaai niet om zich heen hebben. Hè, ouders werken beide. Ik zie het helemaal voor me hoor. Ouders werken beide. Ik ken de eigen situatie ook.
Ja, ik had een leerling die mocht in de tuin oefenen en nergens anders.
Nee, precies.
Bijvoorbeeld, dat is wel sneu, vind ik.
Ja, dat is heel erg sneu. Ja. Ja, vooral in dit jaar tijden.
Ja, dat is lastig.
En, absoluut. En daar ligt iets om die ouders ook te informeren van hoe bijzonder het is.
Ja.
Wij maken te weinig reclame ervoor. Wij maken veel te weinig. Wij denken maar dat alles vanzelf gaat. Maar we moeten er iets aan doen.
Ja.
En ik vind dat we dat met z'n allen moeten doen. En daar is nog heel veel winst te behalen. Want iedereen zit op zijn eigen eilandje en die is op zoek naar het gouden idee om die jeugd aan te binden. Want er zijn orkesten, daar gaat het wel heel goed. Ja, maar waarom gaat dat goed? En misschien moeten we de andere orkesten helpen. En hoe doen ze dat?
Ja, hebben ze hier niet zo'n initiatief gehad binnen Kunstwerk? De toppers en de... Ja? Hoe zei je dat dan netjes? De niet-zo-toppers die elkaar gingen informeren? Maar dat is ook nooit echt helemaal...
Nee, maar het is allemaal net niet.
Nee.
Hè? Er zijn een aantal jaren geleden... heeft het Cultuurfonds ook geld beschikbaar gesteld... voor witte vlekken. En dat wilde dan zeggen dat er orkesten waren... in bepaalde delen van Friesland... die het moeilijk hadden. En die kregen dan een stukje opleiding... en geld dus aangeboden. Ja, het is alweer vervlakt. Het is alweer weg. En dat is, vind ik, zonder geld. Geld is het ding ook, hè?
Ja, precies. Dat is het vaak, hè? Maar waar zit dat hem in? Dat het dan zo... Kijk, als ik zelf dan denk... Ik kan me ook voorstellen... Ja, weet je, elke beleidsperiode is weer 4 jaar ongeveer.
Ja.
En daarna komt er een nieuwe beleidsmaker... en die zegt van... Ah, weet je, dat was een leuk idee... maar laten we het anders doen. Is dat iets wat je ook ziet?
Ja, dat gebeurt? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, absoluut.
Want elk 4 jaar hebben we een nieuw plan, heb ik het idee... om het weer te gaan redden. Maar ja, na 4 jaar komt de volgende met een nieuw plan. Maar het wordt niet echt doorgezet.
Nee, klopt. Maar ik denk dat wij nog niet exact weten wat er allemaal aan de hand is.
Ja.
En vooral in die jeugd. Wat leeft daar? Die jeugd die wil echt wel spelen, maar die wil niet dat oerbollige.
Ja.
Die hebben misschien projectmatig iets meer denken. Hè? Je ziet dat ook aan ouderen. Hè? Gewoon Guus Pieksma en Anne-Wiep Bloem zijn daar heel erg mee bezig. Nou, dat is een groot succes.
Ja.
Maar dan hoor je van de vereniging vaak over... ja, maar die redden het nooit in ons orkest. Die leiden dan wel mensen op en zo. Nou, ik vind het een fantastisch initiatief. Want het is misschien dan niet meteen een kwaliteitsstoot... aan de blaasorkesten, maar ze houden wel een hele industrie in leven. En dat betekent ze hebben iets meer te maken, dus ze kopen een instrument.
Ja.
Dus de winkels zijn er blij mee. Maar ook de leraren, die hebben leerlingen. En laat dat dan niet de topleerlingen zijn die je graag opleidt, maar je kunt wel heel veel plezier met ze hebben. En dat... He, gewoon, dus dat is initiatief vind ik fantastisch. Maar daar onderin...
Ik vind het wel grappig, want het initiatief is een heel mooi initiatief. Maar bijvoorbeeld de Vereniging Weekwerk in Akrum, daar doen we dit al jaren zelf.
Ja.
En ik heb een aantal van die volwassenen, niet allemaal, zeker niet allemaal, maar een aantal van die volwassenen zitten nu bij mij in het orkest. En die beginnen gewoon op de tweede bariton en of op een ander instrument. Ja. En die komen langzaam wel iets verder of blijven er zitten. Maar ja, daar heb ik ook mensen nodig. Dus hartstikke fijn dat ze er zijn. En wat ik heel erg leuk vind, wat wel vaak vergeten wordt, van in onze A-orkesten zullen een paar zijn die daar nooit komen. Maar ze zitten wel elke week bij de jeugd... die daardoor een groter orkest heeft die met plezier spelen.
Ja.
En die stap wordt ook nog wel eens vergeten.
Klopt.
Denk ik.
Je hebt ook bestuurders nodig. Hè?
Ja.
En je hebt ook publiek nodig. En maar je maakt er één vereniging van. En ik vind dat ook heel erg belangrijk, dat wat jij zegt. Het is gewoon een... maar dat aspect, dat wordt heel vaak vergeten. Het moet snel. Het moet snel. Dus die jeugd die leeft snel, maar... Onze orkesten zijn niet minder snel. Die willen zo snel mogelijk resultaat zien. Ja. Maar je hebt niet altijd mensen die of leerlingen die heel snel handelen. Maar wat ik nog even wil zeggen over die ouders. Die ouders die moeten gewoon ook accepteren dat dat hun kind een fantastische hobby doet. Die doet iets heel, heel bijzonders eigenlijk. Ja. Maar ouders komen thuis. En ik zal je schetsen hoe dat meestal gaat. Er komt een kind die heeft saxofoonles. Nou, een beginnende saxofonist. Ik denk dat je wel kunt beamen dat het eerste geluid, dat ligt er niet om, zullen we zeggen.
Het is heftig.
Het is heftig, het is even wennen. En ook voor die ouders. En goed, ik zie het tafereeltje voor me.
Ja.
Het wordt ergens weggestopt, desnoods in de tuin dus. Maar in een kamertje en goed. En stel, zo'n leerling die heeft er even geen zin in.
Ja.
Nou, dan juicht misschien de ouder wel. Dat is,
even rust.
Even rust, ja. Hè? En even rust. En erger nog, het wordt niet meer gestimuleerd. Want je hebt je ouders wel nodig op dat punt verder te helpen.
Ik vind dat wel, wat jij nu schetst, dat doet mij denken aan de Suzuki-methode voor viool.
Ja.
Waar een voorwoord in zit voor de leraar, voor de leerling en voor de ouder.
Ja, klopt. Ja.
Over hoe je er toch even bij moet zitten in de eerste les. En eigenlijk misschien zelf het instrument zelf ook maar even 2-3 keer in je handen moet hebben.
Ja.
Zodat je thuis ook kunt vertellen hoe het eigenlijk een beetje moet. Ah, dat idee, dat zie je dat hier in de blaasmuziek, in de lesboeken?
Nee,
komt dat terug?
Nee, maar je ziet het gek genoeg wel bij de ontwikkeling van kinderen. Want je wil toch weten wat ze gamen. En dan game je zelf ook maar eens even mee.
Ja.
En denk van, je weet wat ze doen eigenlijk.
Ja.
Hoe zit dat? En gek genoeg in de blaasmuziek gebeurt dat niet. En dan snap ik, dat is niet, soms is het niet zo hip. als een bugel. Een bugel stelen, weet je wel. Het is een prachtig instrument. Ik zal de laatste zijn die dat ontkent. Maar er moet iets veranderen. Ja, het zou mooi zijn dat er iets verandert. Maar daar moeten we wel met z'n allen ons best voor doen. Ja. En ik mis die saamhorigheid op heel veel vlakken.
Ja, en dit is natuurlijk aan de... Nou, de onderkant is niet het goede woord. Maar in het beginsel, hè, waar het begint voor de fanfare. En misschien zeggen we van, nou, het is niet zo hip. Maar goed, ja, wat hip is, dat is ook maar net de vraag natuurlijk. De fanfares zelf. Naar buiten toe groter dan dat. Dus de wedstrijden, de concoursen, de concerten. Waar ligt daar nog een rol om dit wel een beetje... Nou, wat je zegt, dat we wel iedereen erbij gaan betrekken. Hoe zie je dat voor je?
Nou, je moet het volgens mij moet het leuk maken. Hè? Je moet zo'n evenement zoals het ONFK ook begonnen is in 2010... als na aanleiding van het Fries Fanfare Festival... wat een beetje doodgebloed was in de formule... is er een nieuwe formule bedacht, een beetje op het NBK leest. Alleen... wisten we ook wel van een NBK, dat lukt ons niet om dat zo te doen. Maar je probeert het evenement op te leuken met standhouders, met gadgets. Dat je de mensen naartoe trekt, een livestream bijvoorbeeld. Ja. Dat iedereen het kan horen. We proberen bij het ONFK bijvoorbeeld elke keer weer iets nieuws te doen. En we hebben ooit een keer zijn we begonnen met een Praat maar Frieskpaal. Nou, dat was niet echt... Dat mocht iedereen gewoon iets zeggen. En dat was niet altijd Fries, maar dat was gewoon voor de buitenwereld.
Ja.
Nou, vonden mensen hartstikke leuk. Doe je een keer en de volgende keer doe je weer eens wat anders.
Ja.
En je wilt ook dat Friese stempel van het ONFK een beetje afhalen, want je wilt het landelijk hebben.
Ja.
Maar dat is nog niet helemaal gelukt hoor.
Maar de fanfare zelf, hoe maken we... Kijk, een ONFK is dus een eerste stap in wat meer aanzicht voor de fanfare. Leuk samenspelen, een festival met een beetje... Nou, waar mensen graag naartoe gaan.
Ja.
Dat is een eerste stap. Maar wat is er nog meer voor de fanfare? Wat zie je nog meer? Is er veel te doen voor de fanfare?
Nou, te weinig eigenlijk. Maar sinds de corona merk ik gewoon wel dat de ontmoeting heel erg belangrijk is. Ik was afgelopen weekend en een paar weken ervoor ook een keer bij een Havabra-concert. Harmonie van Vaderbraas.
Ja.
En die ontmoeten elkaar. Drie orkesten en de saamhorigheid en met elkaar en elkaar luisteren en dat soort dingen. Ik merk dat dat heel erg leeft. Ik merk dat dat meer leeft dan bijvoorbeeld een bondsconcours.
Ja.
En ook in bepaalde divisies van het ONFK. Gewoon vijfde, vierde divisie op vrijdagavond was dat. Nou, ga winnen over elkaar, kom straks wel. Maar je moet het... Ik vind dat er altijd te weinig gebeurt. Je moet mensen uit de stoel halen. En hoe haal je ze uit de stoel? Hè? Dat is het grote geheim eigenlijk. Het grote mysterie. Hoe krijgen we ze eruit?
Ja.
Hoe krijgen mensen weer aan het spelen? Hoe krijgen ze aan het luisteren? Het is allemaal zo gemakkelijk geworden.
Ja.
Maar er is niks leuker dan elkaar ontmoeten. Dat is net als met WhatsApp is snel gedaan. Maar ik vind gewoon telefoneren om je repetitie af te zeggen bijvoorbeeld. Dat vind ik altijd nog wat chiquer dan kom vanavond niet.
Ja.
En ik vind gewoon dat we daar weer iets naartoe moeten. Van dat een dilemma om iemand te bellen. Ik ben nog in de tijd opgegroeid dat je de voorzitter bijna niet durfde te bellen. Omdat je wel wist wat hij ging zeggen.
Ja.
Hoe durf je om af te bellen? Nou ja, goed. Nu is het andersom. Want je denkt, nou, ik moet niet te hard zijn voor die persoon. Want anders houdt hij op.
Ja.
Ja, nou, dat is er veranderd.
Al een wezenlijk.
Ja. En goed met de fanfare verder moet. Ja, er ligt een taak voor de KNMO. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, de KNMO, dat is natuurlijk ook op het ogenblik wel een instantie die ook naar zichzelf moet kijken. Dat het lastig is. En dan begrijp ik ook. Het is te makkelijk om te zeggen van, KNMO, gaat alles fout of zo. Nee, maar het wordt wel tijd dat we met z'n allen gaan praten.
Ja.
En
leg even uit, KNMO, dat is in principe de bond waar eigenlijk alle verenigingen van Nederland...
Alle verenigingen lid van zijn. Ja. Hè? De orkesten betalen daar geld voor en daar worden dingen voor ontplooid. De orkesten beginnen zo langzaam aan zelf ook te kijken van, ja, waar gaat dat geld naartoe?
Ja.
Hè? Wat gebeurt er met dat geld? Nou, KNMO is altijd de eerste om te zeggen van, nou, dat Buma Stemra hebben we geregeld. Maar goed, als een orkest naar Buma Stemra belt en zo en zo, we willen het zelf gaan regelen, is dat ook geen probleem.
Nee,
hè? Maar de bond, ik wil het niet negatief schetsen hoor, maar goed... Ik zou graag willen dat men meer het voortouw neemt.
Ja.
Maar met professionals, met de dirigenten. Want die hebben daar toch ook verstand van.
Dat zijn wel de verbindende factoren in het web natuurlijk. Hè? Die verbinden ook verenigingen weer met elkaar.
Absoluut, en die hebben ervaring. Ja.
Maar misschien is het wel interessant dan, hoe ziet het in ideale fanfarenlandschap eruit? Volgens jou, waar moeten we naartoe? Hoe ziet dat eruit?
Nou, hoe ziet dat eruit? Misschien is het niet het fanfare van de vereniging van toen. Dat je elke week repeteert en een paar vakantieweken. Maar dat je misschien sommige fanfares toch iets meer projectmatig gaan werken. En dat misschien zelfs ook een dirigent wel eens even ingewisseld wordt of zo. Dit is helemaal heel gezond dat je al wisselt met elkaar. Elke dirigent is heel erg gehecht aan zijn eigen orkest. Maar het is ook leuk om eens ergens anders te repeteren. Of ja. Ook muzikanten, dat ze iets makkelijker daarin worden. We moeten wel een beetje af van dat hele oude stempel van... We zijn een vereniging en die moet er altijd zijn. En.
Maar er is wel ruimte voor die verenigingen die dat gewoon goed hebben lopen, denk ik.
Ja, nou ja, kijk, laten we eerlijk zijn. Er zijn natuurlijk, volgens mij zijn er een 700 fanfares in Nederland. En een 100 weet je het bestaan van.
Ja.
Hè? Dat je zegt van, oh, die komen nog op evenementen, die op concoursen, die ken je. En er zitten natuurlijk een heleboel onder de radar. En het is ook, denk ik, interessant om te weten, waar zijn die mee bezig?
Ja.
Hebben ze nog bestaansrecht? En ik was laatst op een festival in Noord-Holland. En daar zit de gemiddelde aantal orkesten... 20, 22 man van fanfare en harmonie. Ja, wat moet je dan? Ja,
dan krijg je niet die klank die je zo mooi vindt.
Nee, klopt. Nee. Dus de kwaliteit loopt dan op een gegeven moment ook een beetje achteruit. Nou, ik hoop op een golfbeweging. Daar heb ik het heel vaak met collega's over. Je hoopt op een golfbeweging. Maar dat weet je niet zeker.
En leg uit, golfbeweging in...
In kwaliteit en in kwantiteit.
Dat het zo nu en dan komt.
Ja,
niet en dan weer wel.
Kijk, in de 60 jaren zijn er ook dipjes geweest. Ja. Hè? In het verenigingsleven. En toen zijn veel fanfares zijn braasment geworden bijvoorbeeld. Omdat je had 25 man nodig. En dat was makkelijker dan 40 man. En ik hoop echt dat het een golfbeweging is. Maar we kunnen er zelf heel veel aan doen. En wat dat betreft sta ik graag op de barricades.
Ja.
Maar als dingen bepaald worden en er wordt weer een onderzoek gedaan. En van hoe moet het met de fanfare, hoe moet het met de blaasorkesten. Ja, ik denk dat dat een beetje achterhaald is. We moeten aan het werk.
Dus ja, we moeten gewoon op de werkvloer aan de gang.
Dat moet
met de fanfare. Fanfare Repertoire Festival.
Ja.
Is een festival wat specifiek gericht is op de fanfare als orkestvorm en muziek daarvoor. Waar ligt er voor hun een rol om hier mee aan de slag te gaan?
Repertoire uiteraard. Dat zegt de naam van het festival al. Een podium bieden voor premières. Voor inderdaad nieuwe werken, nieuwe arrangementen initiëren.
Ja. Daar komen ook alle grote fanfares, de mooie orkesten.
Ja. Ja.
Hoe krijgen we dan die andere onder de radar orkesten daar? Een orkest van 22 man wat ook even gaat laten horen dat het wel een fanfare is. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Nou ja, die zijn er dus wel. Er komt de jeugdorkest, aanstaande weekend is dat. En er komt de jeugdorkest, het lichte muziek is het thema. Mijn eigen fanfare gaat daar spelen uit Grijpskerk. Dus daar zijn ook wel gewone fanfares. Maar er zitten ook topfanfares. Dus wat ik wel waardeer is dat ze dit soort dingen doen.
Ja.
Het wordt ook opgenomen. Je kunt het ook terugzien natuurlijk. Het enige wat daar ontbreekt bij het fanfarefestival is gewoon kwantiteit aan publiek.
Ja.
He, gewoon het galaconcert s'avonds is wel goed bezet. Maar je wilt met elkaar praten. Je wilt verbinding met elkaar. Je wilt erover hebben van hoe doen jullie dit, hoe doen jullie dat. En je merkt gewoon de mensen die er zijn, die zijn enthousiast. Die vinden ook dat er te weinig mensen zijn tijdens zo'n dag. Want iedereen heeft wel wat. En dat is het. Hè?
Ja.
Iedereen heeft wel wat. Je moet dat soort dingen heel goed plannen, maar je moet het ook meer promoten, denk ik.
Want ik vind het wel ook interessant om te zien van Fanfare Repertoire Festival. Het gaat over repertoire.
Ja.
Ontwikkeling, premières noem je. En dan zie ik een post van Jacob de Haan, geloof ik, op het Festival van Schiermonnikoog. Van kijk, we zijn, ik weet niet hoe vaak ze gespeeld van alle stukken. Maar wat zegt dat dan? Dat alle fanfares en alle orkesten nog steeds wel die muziek kiezen. En dit klinkt natuurlijk alsof ik een hele jaloerse componist ben die zelf altijd 100 keer gespeeld wil worden. Maar ik vind het wel frappant, want we zijn bezig met het ontwikkelen van nieuw repertoire. Maar toch zie je alle verenigingen teruggrijpen naar oud repertoire. Waar zit dat dan in dan?
Vertrouwd, hè? Het is vertrouwd. Het idioom is bekend. Hè? Als je het over Jan en Jacob hebt, beide wel een verschillend idioom. Maar die kunnen toch... beide hebben gewoon de gave om echt voor iedereen wat te schrijven.
Ja.
Gewoon, en dat vind ik van die muziek heel, heel, heel mooi. Er is ook altijd even een rekening gehouden met een slagwerker die wat minder is. Of er is een tweede stem ergens die wel een volwaardige partij heeft.
Ja.
maar die soms wat weggeschreven worden bij andere componisten. Het respect, hè, en ik denk dat gewoon die hebben, kijk, Jan en Jacob hebben ook hun dipjes gehad in, nou, dan hebben het wel een beetje gehad en dan komt er opeens weer een opleving. Dus ook een golfbeweging, ja, in composities.
Ja.
Maar ik merk ook dat...
Het gaat me niet om deze twee personen specifiek.
Nee, nee.
Maar de keuze voor oude repertoire, wat natuurlijk helemaal goed is.
Ja.
Maar tegelijkertijd heb je een festival waar je heel erg richt op nieuw repertoire. Waar dan misschien toch niet helemaal vraag naar is. Dus...
Nou, dat moet je niet zeggen. Ik denk dat je, als je... We hadden het net over die 700 orkesten. Er zijn denk ik een 50 orkesten die op dat hoge niveau spelen. En die zijn geïnteresseerd in hoogwaardig nieuw repertoire. Met enigszins vernieuwing. Of, ja. Maar vergeet niet die 500 die onder die radar zitten. Die spelen waar je het bestaan niet van weet. Maar die wel hun corsetje hebben.
Ja.
En weten dat de compositie die we net genoemd hebben. Dat altijd succesverzekerd is. Omdat het gewoon heel toegankelijk repertoire is. En omdat het toch uit inspiratie gemaakt is. Dat voel je ook wel. Er zit wel een gedachte achter steeds. En, Ik denk niet dat je het sommigen moeilijker hoeft te maken. Kijk, het doorontwikkelen is belangrijk voor de top. En ook voor daaronder nog wel. Maar er zijn ook een aantal die vinden het helemaal goed. Die willen gewoon lekker spelen. En vermaakt worden.
Ja. Maar ik vind, dit impliceert natuurlijk wel dat nieuwe muziek dan automatisch moeilijkere muziek is. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet.
Nee, maar dat is ook wat ik heel graag wil. Ik wil heel graag die andere muziek horen. Hè? En ik heb hier nu een vijfde divisiestuk bijvoorbeeld op tafel liggen. Dat is dan verplicht bij de ONFK. Rise Phoenix, Rise Again. Wat gewoon anders is dan anders. Het is wat anders dan speelmuziek. Ja, dan moet je soms even doorheen bijten. Ja. Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel nuttig. Voor vijfde divisie is dit heel, maar best wel vernieuwend.
Ja.
He, dus, maar dat gaat mondjesmaat. He, dat, en dat op hoger niveau. Ja, dat moeilijker en moeilijker en moeilijker. Je hebt het bij de laatste NBK kampioensdivisie gezien. Moeilijker en moeilijker en moeilijker. En waar eindigt het?
Ja.
He, maar 20 jaar geleden...
Gaan we genoeg niet moeilijker om naar te luisteren.
Nee, dat is
alleen
het.
Om te spelen veel moeilijker. Maar...
Ja, het gaat om spektakel. Ja. Laten we het daarop houden.
Dat spektakel wat de Braasband in die zin nou, wel redelijk aantrekkelijk maakt, heb ik het idee, voor muzikanten en voor toehoorders. Dat zie je dat ook dan als een beweging voor een fanfare? Die zegt van, nou, dat zou wel mooi zijn als we dat erin krijgen, of juist helemaal niet.
Nou,
daar gaat het niet om.
De eerste divisie fanfare, zo de hoogste divisie bij de ONFK, heeft dat spektakel wel.
Ja.
Daar zitten stukken bij. Ik kan me herinneren, een paar jaar geleden was er een stuk van Ed de Boer. Onspeelbaar volgens meesten. Maar er waren 8 orkesten. En er was eigenlijk niet één die door het ijs zakte. Iedereen ging ervoor.
Ja.
Kijk, dat heb je met één stuk. Je gaat ervoor. En dat is met MBK natuurlijk ook zo. Dat maakt ook die mythe zo groot. Hè?
Ja.
Je hebt één stuk. En eigenlijk van tevoren, ik was bij de uitkiezing, bij de verkiezing van dat stuk, toen dat gekozen werd. Toen zei ook een van de commissieleden van... Ja, je neemt wel een risico. Ja, maar ik zei toen ook van, het is één stuk. En gewoon, je gaat ervoor.
Ja.
En dan zie je dat mensen heel veel kunnen. Kijk, Europees gezien, ja, dat is weer een ander verhaal.
Ja, dat is een heel ander verhaal. Hé, maar Europees gezien, dat vind ik wel dat je daar even over begint. Wat is er Europees gezien voor de fanfare? De fanfare is natuurlijk een Nederlandse, Belgische, Noord-Frankrijk. Dat is een beetje waar de orkestvorm zit. Het begint een beetje, volgens mij, in Japan en zelfs in China... En ik geloof zelfs dat er ergens in Nieuw-Zeeland een fanfare bezig is. Maar dat is wel een beetje het gebied. Hè? Het is niet een wereldtoneel. Maar op Europees vlak fanfares. Want je ziet het wel, hè, wat je zegt voor de harmonieorkesten. Zo'n Europese wedstrijd. En natuurlijk, het is de vraag of wedstrijden de manier zijn.
Ja.
Maar wat is er op Europees gebied of op wereldgebied voor fanfares buiten het WMC dan?
Nou, je zegt het goed. Het WMC is er. En,
ja.
Ja, je hebt dan een Vlaams Open, wat ook wel naam heeft. Nou ja, daar willen wij ons een beetje ook mee spiegelen met het ONFK. Maar ik heb een aantal jaren geleden wel geopperd... en dan ben ik ook bij de Vlamo geweest in België... van, goh, is het misschien leuk om 2 jaar na het WMC... een soort EMC te houden, Europees Muziekconcours. Ja. Maar dan echt specifiek fanfare. Gewoon geen harmonie en braasband. Hartstikke leuk. Maar dat we echt ons erfgoed hier gaan promoten... en dat is nog steeds een droom van mij...
Ja.
om dat bij elkaar te brengen. En de Belgische Bond, de Vlamo, was ook heel enthousiast.
Ja.
Ga het maar regelen. Ja, toen kwam de corona.
Oh ja.
En toen zaten we met het tijdsbestek. En het was gewoon heel, heel lastig op dat. Maar het zit nog steeds in mijn systeem. Maar dan ook voor alle fanfares. Kijk, het WMC is voor eerste, tweede en derde divisie en kampioensdivisie. Maar je hebt ook vierde en vijfde divisie. En dan kom je weer bij die zoveel onder de radar.
Ja.
Nou, ik ben voor topvervaarders, maar ik ben ook voor die kleine vervaarders. Vind ik gewoon prachtig. Daar moeten we ook wat voor doen.
Ja, en er is natuurlijk een Gouden Speaker Festival die zich daar specifiek wel wat op richt. Hè?
Ja, klopt.
De 5e divisie en de 4e divisie daar ook echt stukken voor laat schrijven.
Prachtig concept hoor. Dat vind ik echt met Gouden Speaker. Je hebt een programma, zeker voor die lagere divisies.
Maar het is maar één ding.
Ja.
En is dat genoeg om de hele fanfare wereld een podium te bieden?
Nee.
Moeten we daar meer aan doen?
Ja, nou klopt. Ja, wat Ivo Kouwenhoven doet met de jeugdorkesten. Ja. Gewoon hier en daar. Met zijn eigen logo een beetje. Maar ja, ik waardeer dat soort initiatieven wel. Dat je heel veel mensen in beweging krijgt. En het lukt hem. En je moet goede mensen aan het roer hebben. Je moet goede mensen hebben die de zaken leiden. Die weten wat er aan de hand is. En die bij elkaar brengen met allemaal ideeën. En ook, je moet ook mensen hebben die kunnen uitvoeren. Maar je moet eerst die ideeën hebben om iedereen weer enthousiast te maken.
Dus gaan we even samenvattend. De toekomst van de fanfare. We zien dus dat het vooral in het beginsel bij het lesgeven ouders. Hoe gaan we daarmee om? Dat is belangrijk.
Ja.
En aan de bovenkant de juiste mensen bij elkaar brengen, verbinden, het erover, organiseer dingen.
Ja. Ja.
Dat zijn volgens jou, denk ik...
Nou ja, het liefst samenwerken met een bond ook. Hè? Minst goed georganiseerd. Ja. En samenwerkend en niet tegenwerkend. Want dat is ook een dingetje in de muziek. Hè? Tegenwerkend vooral. En dingen vertragend. En we moeten ook kijken in een politieke rol te gaan spelen.
Ja. Hè?
We hebben geen mensen die daar zitten. Je hebt wel mensen die de bepaalde... Hè? Je bent al lang blij als er iemand is die weet wat een vervaren is in Den Haag.
Ja. Hè?
En daar moeten we iets aan doen.
We hadden het over het ONFK.
Ja.
Ben je natuurlijk bij betrokken. Open Nederlands Fanfarekampioenschap. Leg even uit. Hoe is het ontstaan? Waar komt het vandaan?
Nou, het is ontstaan uit het Stichting Friese Varenfestival. Die in 82, denk ik, met 4 orkesten. Onder leiding van Dirk Annema. Die was daar eigenlijk de initiatiefnemer van. Was dirigent van de Bazuin Tjumarum. Er moet meer origineel fanfarewerk komen. Goed, dat is, was toen een hele discussie. Begin 80er jaren. Nou, er is toen een soort standaardbezetting gekomen. Nou, vanuit daar zijn heel veel initiatieven ontplooit, nieuwe stukken. En het festival is uitgebreid van 4 orkesten naar 8 orkesten een jaar later. En op een gegeven moment in de glorietijd was het dan 40 orkesten eigenlijk. En dat was dan praatje over tegen 2000 aan. En vanaf dat moment kwam de klat er een beetje in. En toen is het... het werd altijd mooi opgenomen. De Om Friesland maakte de opnames. En ja, dat was natuurlijk hartstikke mooi. Want je had al die repertoire had je dus ook op band. En daar waren componisten ook blij mee. Dus echt heel veel componisten die ons werken aanboden. En er is nog een prachtig archief van niet veel uitgevoerde werken voor varen. Maar goed, op een gegeven moment dan is het klaar. En dan denk ik, we moeten wat anders. En zo is het ONFK 2010, 2009, 2010 is het ontstaan. En dat werd eerst het Open OFFK, Open Fries Fanfare Kampioenschappen. Maar goed, toen bleek dat er toch ook wel animo was vanuit buiten Friesland. We hebben ONFK genoemd. En toen kwamen er ook Belgische orkesten voorbij. Litouws orkesten zelfs voorbij gekomen wel. Maar dat is het nu voor de 10e, 11e, 12e keer. Hè? Corona is een paar keer niet doorgegaan. En dat is het nu. Ik moet zeggen dat het is nu wat lastiger. Het is geen MBK waarbij het vol loopt met vervaarorkesten. We doen uitermate ons best om de deelnemerslijst mooi vol te krijgen en verdeeld over de divisies.
Je kan nu even een oproep doen natuurlijk, hopelijk. Kijken,
ja, uiteraard kan dat. En ik hoop ook dat de dirigenten zien dat het de meerwaarde heeft. Ook voor het orkest, 1 stuk met elkaar spelen, even een paar weken ervoor gaan. Ja, je bent niet, zoals met een bondsconcours, de hele tijd mee bezig. Nee, het is waarschijnlijk van half januari na de nieuwjaars dingen ga je daarmee bezig. En... het is altijd een goed werk, wat goed met zorg uitgezocht. Het is soms een nieuw werk. En ook dit jaar, of komend jaar, hebben we wat nieuwe en niet veel gespeelde werken. Dus daar kunnen echt nog wel wat fanfares bij. En zeker in de lagere divisies. En dat houdt mij heel erg bezig.
Het is eerste tot vijfde divisie.
Eerste tot de
jullie
vijfde
bedienen,
divisie, ja, klopt. En de eerste divisie, dat loopt altijd wel aardig vol. Dit jaar een komende editie, een werk van Thomas Dos. Mantra heet het stuk, gebaseerd op Psalm 150. Nou, er zijn een aantal orkesten die hebben zich daar voor opgegeven. Ik hoop dat er nog een paar volgen. En ja, het is een uitdagend stuk. En kijk, ik heb de eerste reacties al gehoord. Ja, veel te moeilijk en dat soort dingen. Nou, die reacties heb ik al heel vaak gehoord. Ja. Over de werken die we in het
verleden...
Krijg
je meestal.
Krijg je meestal veel te moeilijk. Dat was met MBK natuurlijk ook zo. En toch zijn er gelukkig orkesten die daar een beetje doorheen prikken. Zeggen, ja, het is maar één werk. En even het orkest testen en we gaan ervoor. Natuurlijk is het zo dat je... Het gaat om klassering. Dus als je laatste wordt, bijvoorbeeld, ja, kan gebeuren. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Ja, dan... heb je misschien wel even het idee dat je dat de wereld vergaat, maar het is dat valt reuze mee.
En de wereld gaat vaak nog wel door, hè, na die tijd.
Ja, meestal ja. wel, ja.
Klopt, het is
meestal,
goed voor collega's ja. dat we dat beseffen.
Ja, en dat verdriet, dat is er even. En je kijk als dirigent, dat weet je zelf ook. Je voelt je verantwoordelijk voor de club. Ja. En ja, wat heb ik fout gedaan? Dat zit altijd ook wel een beetje mee. Waar is het misgegaan? Waarom? Hè, zo. En nou, dan kom je er ook wel achter wat er mis is gegaan bij jezelf wel. En nou ja, goed, zo hoop je gewoon, hoop ik die vooral die onderste divisies, die vinden niet dat ze daar rijp voor zijn. En nou, dat vind ik ten onrechte vaak. Ik hoop dat ze komen.
Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk wel de truc. Hè? Als je in de vijfde divisie zit, dan heb je al snel het gevoel van ja, kunnen wij wel zo'n wedstrijd aan. Maar ja, het stuk is natuurlijk uitgezocht echt op dat niveau.
Ja, klopt.
Dus in die zin zou er voor iedereen wel een plek moeten zijn.
Ja, je zou het denken, ja. Maar goed, de dirigenten zijn ook een beetje bang voor die klasseringen en dergelijke. En dat zouden ze niet moeten zijn. We doen het met z'n allen. Hè. En dat is ook met organisatie betreft. Hè, wij maken ons ook best wel een beetje zorgen over de deelnemerslijst. Ik bedoel, als je het voor 20 orkesten doet, waar het nu op het ogenblik op zit. Ja, dat is gewoon net even wat te weinig om zo'n groot evenement te organiseren.
Maar je noemt nu bijvoorbeeld 2 keer die klasseringen. Waarom bijvoorbeeld niet zoals een Dutch Open Brassband kampioenschap bijvoorbeeld alleen de eerste 3 geven? Zit daar wel een gedachte achter?
Nou, er zat een gedachte achter. Want na de corona hadden wij, 2 jaar geleden hadden we een editie waarbij we dat deden.
Ja.
En gezegd hebben van, nou, we doen als er 4 deelnemers zijn in de divisie, doen we 2 winnaars. En dan hebben die 3 en 4, ja, die weten dan dat ze 3 en 4 zijn. En dat hebben we, dat deden we toen. En toen kwamen we erachter dat die orkesten toch wel wilden weten hoe ver ze waren. Die wilden het wel weten.
Ja.
En die gingen dan vissen bij de juryleden bijvoorbeeld. Nou, wat zaten we een beetje boven de streep, onder. Ze wilden het weten.
Ja.
En dus hebben we dat ook losgelaten.
Toch openheid.
Toch maar openheid. En je hebt er ook
grappig, hè? Want we zijn bang voor de klassering, maar we willen wel weten waar we staan.
Nou, zo is het. Ja, zo is het. Ja, waren we niet laatste?
Ja, eigenlijk is dat de vraag natuurlijk.
Dat is in feite wel, hè? Ja. En er moet toch één laatste zijn. Maar, maar je wilt gewoon, je merkt gewoon ook orkesten die daar naartoe gaan. Je leeft met elkaar mee. Oké, er moet één winnen. Er is één lager. Soms gaat het maar om hele kleine details dat gebeurt. Maar je kunt ook met elkaar praten erover. Die openheid, zoals dat vroeger niet was. Dan was je allemaal concurrenten met elkaar. Ja. Dat gevoel heb ik niet. En ik wil ook dat het ONFK gewoon het festival idee, het feest.
Ja.
Dat willen we eigenlijk voorop houden. Dus we wilden ook open houden. Je had het zo net over de NBK wat niet gestreamd wordt. Eigenlijk is het jammer. Gewoon, hè? Want men denkt van ja goed, dan komen ze niet meer bij het NBK. Ja, dat is ook zo. Dat denken wij ook.
Een manier van denken. Ja.
Een manier van denken. Maar ja, wil je het live beleven, dan wil je er toch bij zijn.
Ja.
Maar goed, ik snap ook Tivoli. Dat is natuurlijk een behoorlijke voorinvestering die je doet om die zaal vol te krijgen. En dan wil je hem ook vol hebben. Dan wil je alles uitsluiten.
Ja.
Maar het ONFK, ja goed, ik hoop dat het gewoon, echt eerlijk, maak me wel een beetje zorgen over. Kijk, je loopt hard, je loopt snel, je wilt zo'n festival, doe je met een aantal mensen, tuig je dat op en wil je daar het liefst ook wat in terugzien. En als dan de orkesten gewoon niet komen of zeggen, ja nee, het past me dit jaar niet of zo. Kijk, je moet soms zelf een beetje lobbyen, dat vind ik helemaal niet erg, heb ik wel eens vaker gedaan. Maar als je de argumenten hoort, denk ik, wat jammer. Hè? Gewoon, ja. En dat is de enige reactie die ik heb, hoor. Ik heb geen mening over hun achtergrond en hoe ze als orkest functioneren en hoe ze dat zien. Maar die zorg die we hadden over de fanfare, die heb ik daar ook wel een beetje.
Je bent aan het lobbyen. En ik denk wel dat het is dan ook wel goed om te beseffen voor die fanfares dat als dat doorgaat, het Fries Fanfare Festival is op een gegeven moment ook gestopt. Om een reden, om te weinig deelnemers misschien, of het moet anders. Als hier op een gegeven moment te weinig deelnemers toekomen, dan is er straks ook geen ONFK meer. Of is dat misschien een beetje te
dat kan ik rustig zeggen. Ik bedoel, kijk, je wilt natuurlijk, het is een pretentieus concours, wedstrijd. En die, kijk, als er weinig deelnemers zijn, dan heeft zo'n titel ook weinig zeggingskracht. Je wilt gewoon dat veel orkesten daar komen, dat het een feest wordt. En dat het niet belangrijk is waar je eindigt, maar dat je met z'n allen op zo'n evenement speelt. En ja, goed, Ik vind het lastig. Echt heel binnenin mij zegt wel iets van... Het is wel opletten. Dus ik hoop echt dat deze komende twee maanden nog echt wat orkest erbij komen. En dan is het gewoon ook organiseerbaar.
Ja.
Het is niet zo dat we dit voor onszelf doen, hè? Je doet dit voor een ander.
Voor de fanfarewereld.
Je doet dit voor de fanfarewereld. Je doet dit
om het in stand te houden.
Ja, je faciliteert. Je huurt een dure zaal.
Ja.
Je moet het met eigen middelen allemaal gaan doen. Hè. Natuurlijk zijn er subsidiestromen. Maar goed, we hebben geen verenigingen die daar... Bijvoorbeeld, net een KNMO die huurt een zaal voor een concours. En dat wordt betaald door alle verenigingen.
Ja.
Even heel kort door de bocht. Maar zo is het wel. Dat hebben wij niet.
Nee.
En dus je harkt overal het geld bij elkaar om zoiets te doen.
Nou, het inschrijfgeld lijkt me niet voldoende om die zaal van te doen.
Nee, dat klopt. Nee. Ja.
Nee, dus dat is heel belangrijk voor verenigingen, of voor fanfares, dat we dit samen in stand houden. Dus als je zegt van, ik kom dit jaar niet, hou er dan ook rekening mee dat volgend jaar, dat je wel wil, misschien nooit komt.
Nee, het zou zomaar kunnen. Ja. Kijk, en je wilt gewoon...
misschien wat gechargeerd, maar nee, het is maar
je,
wel wat
je hebt gelijk. En je wilt graag, ik wil ontzettend graag communiceren met die orkesten, wat je dan fout doet, weet je wel.
Ja.
Wanneer men niet komt, zegt dat iets over hun of zegt het iets over ons. En ik wil die openheid heel graag hebben, omdat je gewoon... Ja, ik zit er met hart en ziel in, al jaren. En ik kom daar ook niet meer uit. Dat is een illusie. Ik ga niet meer omscholen. Dus ik hoop echt dat we de fanfare cultureel erfgoed kunnen laten houden. En dat we ook naar de toekomst kunnen.
En waar zit de goede ingang dan binnen de fanfareorkesten? Zijn dat de verenigingen zelf? Zijn het de besturen? Zijn het de dirigenten misschien?
Heel kort door de bocht allemaal.
Ja?
Je hebt ze allemaal nodig. Je
Zeker.
Hebt ook de muziekindustrie nodig. Je hebt ook de uitgevers nodig. Je hebt de muziekinstrumentenindustrie. Die moeten allemaal samenspannen. Maar we moeten zeker, om die fanfares in stand te houden, de muziekverenigingen in stand te houden, moeten we echt aan het werk.
Ja.
Ik moest laatst nog even denken, de NBK is een groot succes. Maar als je even kijkt naar het Engelse systeem bijvoorbeeld, waarbij de leden van een band maar van één band lid mogen zijn, dan ben ik benieuwd hoe het NBK er dan uitziet.
Ja.
Want dan wordt het natuurlijk een heel, heel wat anders.
En je mag een aantal gastspelers hebben in Engeland.
Ja.
Een stuk of 6, geloof ik.
Ja.
Dus, en uit het buitenland kun je ze altijd inschrijven bij je club op een Engels adres,
ja,
natuurlijk.
Klopt.
Maar,
het is gewoon iets waar je rekening mee moet
houden. Maar dan zou ons werkveld er heel anders uitzien, denk ik.
Totaal
als
anders.
Dat gaat
Totaal
gebeuren.
Anders, ja.
Maar als dirigent mag je ook maar één vereniging dirigeren.
Nee, dat is waar.
Dat is ook nog wel weer heel bijzonder in Engeland. Want dan zouden hier een aantal dirigenten ook geen
business
meer hebben.
Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus ik wil geen zwart verhalen ophangen. Dat niet. Maar ik hoop wel dat we met z'n allen dit gaan oplossen. Maar dat we met z'n allen sterk gaan staan voor die orkesten.
Ja. En we hebben het onderweg ook nog wel even gehad over de rol van de dirigent hierin. En we noemden de BVOI.
Ja.
En bij het ONFK hebben jullie ook een dirigentencafé een keer georganiseerd. En
ja.
Dan kregen jullie 25 man bij elkaar en daarover praten.
Ja.
En je had het erover dat een aantal collega's dan best wel zijn van... ik ben benieuwd wat er dan mee gaat gebeuren. Benieuwd wat zij ermee gaan doen.
Ja, klopt.
Hoe sta je daar tegenover?
Ja, dat is natuurlijk een reactie die je altijd krijgt. En vooral van de mensen die er dan niet zijn geweest. En degenen die er wel zijn geweest hebben de helft ook wel een beetje dat van... maar eens zien. Maar het is al heel winst dat je bij elkaar zit. En dat je praat met elkaar. En dat je dingen deelt. De zorgen met elkaar deelt. En dat is ook iets wat ik heel graag bij de BVOI zou willen zien. Heel veel dirigenten in het noorden zijn niet lid van de BVOI. Weten misschien niet eens van het bestaan ervan. Maar mogen ook misschien niet eens lid worden omdat ze geen diploma hebben. Zo. Maar ik zou dat openstellen. We hebben die tijd gehad. We moeten echt met z'n allen... ik zeg steeds met z'n allen. Maar we moeten het echt met z'n allen doen. En dat vind ik ook met die dirigenten zo. Kijk, we hebben bij het ONFK laatst dit evenement met die dirigenten gefaciliteerd. Als een soort experiment. Een dirigentencafé. Ik vind het vreselijk woord. Maar gewoon een bijeenkomst. Ook vreselijk. Ja, noem het wat. Je bent bij elkaar.
Ja.
En je deelt de dingen. En je merkt dat het heel erg leuk is met elkaar. Tuurlijk, er is ook veel humor bij. Er zit wat anekdotische karakter zit er natuurlijk ook aan, wat we allemaal beleven met elkaar.
Ja.
Maar dat is ook heel erg leuk. En dat je dan een paar momenten in het jaar hebt dat je elkaar ziet en waar je bijvoorbeeld elkaar ontmoet. Prachtig.
Ja.
En moeten we houden. En daar ontstaan de ideeën ook. En daar ontstaan de contacten, daar ontstaan de concerten met elkaar. Daar wordt met z'n allen iets gecreëerd. Wat mijn zins onbetaalbaar kan zijn. Maar waar sommigen het nut niet van inzien.
Ja. Dus... samenvattend, we moeten het samen doen.
Werk aan de winkel.
Ja, werk aan de winkel voor de fanfare. Is er verder nog iets dat jij kwijt wil wat je nu nog niet verteld hebt over de fanfare?
Ik geloof dat ik alles wel wat verteld heb, wat me bezighoudt. Ik kan wel wat verzinnen, maar dat doe ik niet. Nee, ga ik zeker niet doen.
De podcast duurt lang genoeg, denk ik.
Dus, ja, ik denk het ook wel. Ik zou zeggen, hak erin.
Hak erin. Ik wil nog wel één ding aan je vragen. Want jij hebt heel veel verteld over de fanfare. En je bent bij veel dingen betrokken. Misschien zijn er mensen die jou persoonlijk wat willen vragen of daar met je over willen praten. Waar kunnen die jou vinden?
Nou, gewoon op mijn mail, uiteraard. AndriesDH@hotmail.com. En, nou ja, goed, ik sta wel ergens op Facebook. En ik ben wel ergens bereikbaar.
Via de socials?
Via de socials ben ik wel bereikbaar. En ik ben ook gewoon wel op de festivals. En ik zou zeggen, ja, spreek me aan. Ook als je het er niet mee eens bent, wat ik gezegd heb. En andere ideeën hebt, ja, ik ben er alleen maar blij mee.
Wat is het eerste volgende leuke ding dat je gaat doen in de muziek?
Het Kronweekend. Komend weekend is het repertoire weekend waar gespeeld wordt. En kerst vind ik altijd wel een leuke tijd. Nou ja, goed. Het is een beetje een cirkeltje. Hè? Dus het is gevaarlijk. Want ik heb gezegd, ik wil niet de cirkeltjes lopen.
Ja.
Dus, maar goed, ik raak gewend aan het cirkeltje. En ja, je moet op een gegeven moment ook de keuzes maken. En je beperkingen kennen. Dus ik vind het, die muziek is veel te leuk om in de steek te laten.
Dat snap ik.
Ja.
Bedankt voor dit interview. Ja, fijn dat je er was.
Graag gedaan.
Dit was het interview met Andries de Haan over de fanfare. Vond je het leuk? Laat even een like achter of een commentaar ergens op Spotify of op YouTube, waar je dit ook maar luistert of kijkt. En abonneer je vooral. Tot de volgende keer.